1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends.
Goedemiddag en welkom bij Argos. Stel, een patiënt ontsnapt uit een forensische kliniek en vermoordt een jonge vrouw. Wat betekent dat dan voor de lokale gemeenschap en voor het personeel van die kliniek? Journalist Maud van der Rijt van Medialogica wilde dat weten en ging daarvoor naar Den Dolder, waar Michael P. in 2017 de studente Anne Faber vermoordde. U hoort straks haar bevindingen.
NPO Radio 1. Argos.
Maar eerst, waarom is het voor Defensie toch zo moeilijk om transparant en eerlijk te zijn over incidenten met Nederlandse militairen in het buitenland? Die vraag was deze week weer actueel toen minister Bijleveld met de Tweede Kamer debatteerde over het Nederlandse bombardement in Irak, waarbij 70 burgerdoden vielen.
Aan de orde is het debat over informatie over burgerdoden in Irak. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Belhaj namens D66.
Voorzitter, hoe heeft het kunnen gebeuren dat nog geen dag na de luchtaanval de internationale media volstaan met berichten over burgerslachtoffers, het Rode Kruis BZ informeert over burgerdoden, Air Wars, de VN en CENTCOM vaststellen dat er mogelijk burgerslachtoffers zijn gevallen, maar dat de communicatie op verschillende departementen zo slecht verloopt dat de Kamer tot 2 maal toe verkeerd geïnformeerd wordt, zonder dat er ergens een alarmbel afgaat? Hoe kan het dat ruim 4 jaar later nog steeds niet vaststaat hoeveel burgerslachtoffers er zijn? Is de minister het met mij eens dat niet alleen de Nederlandse burgers, maar ook de slachtoffers, nabestaanden en de gemeenschap in Hawija het recht hebben om te weten wat er precies gebeurd is en hoeveel burgerslachtoffers er gevallen zijn?
Dan geef ik nu het woord aan de heer Voor de Wind namens de ChristenUnie.
Ergens is er iemand op het departement geweest die bedacht heeft om te ontkennen dat Nederland betrokken was bij een luchtaanval waarbij burgerslachtoffers gevallen zijn. Ik constateer dat Defensie de neiging heeft om ongunstig nieuws te verzwijgen, te verhullen en misschien blijkbaar stomweg ook te ontkennen. Is die verkeerde reflex om slecht nieuws achter te houden inmiddels een cultuur waar Defensie afstand van wil nemen?
Ik geef de minister-president het woord.
Ja, voorzitter. Er is geen sprake van een doofpot. Dat blijkt ook helemaal nergens uit. Maar ik kan hier niet reconstrueren, dat weten we gewoon niet. Er ging ook het vorige debat over hoe die fout erin geslopen is.
Ja, het was geen doofpot, maar een fout, zei premier Rutte. En hoe die fout kon ontstaan, dat is volgens hem niet te reconstrueren. Het liep goed af voor Rutte en minister Bijleveld van Defensie, want de motie van wantrouwen die de SP indiende kreeg onvoldoende steun. De bewindslieden hoefden dus niet op te stappen. Saret Karabulut, defensiewoordvoerder van de SP-fractie in de Tweede Kamer, welkom.
Dank.
We gaan het uitgebreid hebben over de openheid bij Defensie, of misschien het gebrek daaraan. Maar eerst even kort uw reactie. De Kamer wees de motie van wantrouwen van uw partij af. Teleurgesteld dat Bijleveld en Rutte er nog zitten?
Ja, maar vooral teleurgesteld dat aan het einde van de rit, het was het tweede debat in korte tijd, eigenlijk het verhaal was, of duidelijk is geworden, dat men heeft de waarheid niet verteld. Er is gelogen, wat de minister-president een fout noemt. Er is gelogen over burgerslachtoffers. Maar wat ook frapperend was in het debat is, men heeft de waarheid over het aantal burgerslachtoffers ook helemaal niet willen weten. En als men het al had geweten, was de boodschap aan de Tweede Kamer, hadden we het toch niet verteld.
Maar Rutte dus zegt ook, van liegen is alleen sprake als er sprake is van opzet. En dat was in dit geval niet zo.
Nou ja, kijk, hij kan woordspelletjes proberen te spelen met ons. Maar het is een feit dat de Tweede Kamer, en niet alleen maar 2 keer, maar vaker heeft gevraagd naar burgerslachtoffers, ook gericht naar dit incident, en dat daar onwaarheid, leugens zijn verteld. Dat was in 2015. En 4,5 jaar later is pas een soort van de waarheid aan het licht gekomen door publicaties van de pers, waarna de minister van Defensie het heeft bevestigd, maar het laatste debat eigenlijk de minister-president alleen maar bezig is geweest met mis te creëren om ons te doen vergeten dat er mogelijk burgerslachtoffers zijn gevallen.
Gaan we het uitgebreid over hebben. Ook de gast hier in de studio is Hans Hille, minister van Defensie van 2010 tot en met 2012. En partijgenoot van de huidige minister van Defensie, Ank Bijleveld. Welkom, meneer Hille.
En oud-Tweede Kamerlid.
Ja, we kunnen volgens mij nog een hele rij vertellen wat u allemaal heeft gedaan. Wat dacht u? Blij dat ik niet in de schoenen van Bijleveld sta?
Nou, ik heb dit soort debatten ook al meegemaakt. Ze horen erbij. En er zit vanuit de Tweede Kamer altijd een neiging natuurlijk om streng de regering te controleren. En vanuit de regering moet je proberen te verdedigen wat je kunt. En soms heb je overal weer te weinig ruimte om elkaar helemaal gelukkig te kunnen maken. Dat was kennelijk hier het geval.
En is de kritiek van de Tweede Kamer terecht op haar en op Rutte?
Nou, dat lijkt me, ja, ligt maar hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk. Hè. Maar vanuit de defensie gezien, ik denk niet dat er wat opzet sprake is. Maar ik denk dat we bijvoorbeeld in Nederland het betere de vijand van het goede hebben gemaakt. Doordat we zo gedetailleerd vaak dingen willen weten, dat bijvoorbeeld op defensie, op het moment dat dit soort zaken ontstaan, de juristen en anderen duiken dan over elkaar heen om te zorgen dat de Tweede Kamer alsjeblieft volledig goed wordt geïnformeerd. En dan blijkt natuurlijk per dag dat er altijd wel weer nieuws is. En dan is de neiging om de volmaaktheid te vinden zo groot dat het uiteindelijk het echte waarheid aan het verdwijnen gaat.
Dat je er geen herinnering meer aan hebt.
Ja, ja, we moeten gewoon veel ontspannender met elkaar omgaan.
Meneer Bakker, dat is mijn derde gast. Bert Bakker, voormalig Kamerlid van D66... en in 2002 voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica. Dag meneer Bakker.
Goedemiddag.
Voor het debat woensdag, hè, wat dacht u toen met al dat geheugenverlies? Dat is een feest der herkenning, want volgens mij waren de bewindslieden toen destijds, tijdens die commissie Srebrenica, die parlementaire enquêtecommissie, af en toe ook nog wel eens hun herinnering kwijt, of niet?
Nou, herinnering kwijt viel wel mee, maar want inmiddels was er in dat geval het NIOT-rapport geweest dat al de uitgebreide geschiedenis beschreven had. Dat kwam vlak voor die enquête. Dus in die zin was er niet zoveel te vergeten. Maar
wat vond u van het debat afgelopen week?
Nou, ik vond het leek mij een heel herkenbaar patroon. Hè? Rutte heeft het over een fout. Maar het is dan wel een fout die steeds weer gemaakt wordt. Omdat vooral als de Nederlandse krijgsmacht in akelige omstandigheden, zeg in oorlogomstandigheden, terechtkomt en geconfronteerd wordt met, ja, met ellende en met geweld en met doden en met hele nare acties die er soms toch ook nog bij horen. Hè, want zo kun je het ook tegenaan kijken. Maar dan altijd blijft er informatie hangen die niet doorkomt. Ofwel binnen de krijgsmacht al, binnen de landmacht, binnen de luchtmacht, ofwel bij de minister blijft hangen, of de cirkels om hem heen, en niet bij de Tweede Kamer terechtkomt. En dan snap ik nog best dat je op bepaalde momenten niet altijd alles kunt delen. Zeker als het gaat om speciale acties, kan dat niet op het moment zelf, dat begrijp ik heel goed. Maar je moet wel altijd een vorm van verantwoording vinden, ook achteraf, van alles wat er is gebeurd. Want als je dat niet doet, ja, dan ga je toch, ik bedoel, we hebben een krijgsmacht en die heeft het geweldsmonopolie. En dat betekent dat het heel nauw erop aankomt dat de minister de juiste verantwoording kan afleggen tegenover de Tweede Kamer.
Nou, over één ding was volgens mij wel iedereen het eens. Fraai was het allemaal niet. Een minister van Defensie die de Kamer in ieder geval verkeerd heeft ingelicht over de burgerdoden die zijn gevallen door het toedoen van Nederlandse bommen. Het deed ons op de Argos-redactie denken aan al die eerdere militaire missies waarbij Defensie bepaalde zaken, nou ja, laten we zeggen, liever onbesproken liet. Collega Huub Jaspers zette er een paar op een rijtje en maakte er de volgende compilatie van.
De val van Srebrenica in juli 1995. Servische troepen veroveren de moslim-enclave in Oost-Bosnië. Nederlandse Dutchbat-militairen die onder VN-vlag in het stadje zijn gestationeerd, kunnen niet veel meer doen dan machteloos toekijken hoe de bevolking wordt verdreven. Duizenden inwoners worden vermoord. Er gaat veel mis, bij de VN, maar ook bij Dutchbat. De Koninklijke Marechaussee krijgt de opdracht om een aantal incidenten te onderzoeken, maar wordt tegelijk tegengewerkt bij de uitvoering van die onderzoeken. Een van die incidenten is het verdwijnen van een fotorolletje dat door een luitenant van Dutchbat is gemaakt en in een fotolab van de militaire inlichtingendienst wordt verprutst. Dat fotorolletje wordt het symbool van de doofpot bij Defensie.
Ik denk dat het gewoon verdoezeld is. Gewoon vriendelijkere termen dan de werkelijke bloeddood en verderf operaties die daar gaande waren.
Ton Heerts, voorzitter van de Marechaussee-vereniging. Hij is na de val van Srebrenica een van de eerste die aan de bel trekt. Bij Argos en bij het televisieprogramma Nova. Hij had van uitgezonden marechaussees en van Dutchbat militairen allerlei gruwelijkheden doorgekregen. Gruwelijkheden die onder het tapijt waren geveegd. Jaren later blikken we met hem terug op wat er tijdens en na de val van Srebrenica gebeurde.
Er is bewust een ander beeld gecreëerd door een aantal mensen uit de top van de krijgsmacht en met name de landmacht om een ander beeld in Nederland te schetsen dan de werkelijkheid die daar militairen en marechaussés ervoeren ten tijde van de inzet van de Nederlandse krijgsmacht.
D66-Kamerlid Bert Bakker bevestigt het bestaan van een doofpot in diezelfde Argos-uitzending. Hij was de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die het Srebrenica-drama onderzocht.
Ik denk dat de top van de landmacht destijds echt heeft gepoogd om het beeld dat wij daar toch goede dingen hadden gedaan lang overeind te houden. En allerlei incidenten, maar ook zal ik zeggen, de kennis die je op een goed moment kon hebben over wat er allemaal gaande was, binnen te houden.
Eigenlijk wordt al meteen na de val van Srebrenica gevraagd om een parlementaire enquête. Maar die komt er pas 7 jaar later, in 2002. Nederland is dan al verwikkeld in een nieuw militair conflict in Afghanistan. Nadat de Taliban is verdreven uit de hoofdstad Kabul, wordt daar een VN-troepenmacht onder de naam ISAF gestationeerd. Nederlandse militairen maken deel uit van ISAF. Ze mogen alleen in of vlakbij de hoofdstad opereren. In de rest van Afghanistan woedt nog volop oorlog. Onder de naam Operatie Enduring Freedom jagen de Amerikanen op de Taliban. Nederlandse militairen doen niet mee aan Enduring Freedom. Althans, officieel.
Dames en heren, goedenavond. Nederlandse commando's in Afghanistan hebben in 2002 mogelijk deelgenomen aan de operatie Enduring Freedom. En de minister zou hiervan niet op de hoogte zijn gesteld. Meldt het VPRO-radioprogramma Argos op basis van documenten, foto's en gesprekken met militairen. De Nederlandse commando's waren in Afghanistan om vlak na de val van het Taliban-bewind mee te werken aan de stabiliteit van het land. Maar de minister en de Tweede Kamer wilden niet dat de commando's met de Amerikanen zouden meevechten in Enduring Freedom. Het ministerie van Defensie ontkent ten stelligste dat de commando's aan Enduring Freedom hebben meegedaan.
Nederlandse Special Forces in Zuid-Afghanistan, 2 jaar geleden. Volgens het radioprogramma Argos waren ze jaren terug ook al hier, namelijk in 2002. Ze deden toen mee aan verschillende operaties. Het journaal heeft een deel van de documenten die Argos in handen heeft kunnen inzien. De Amerikaanse Task Force 58 bijvoorbeeld heeft gevochten in Oost-Afghanistan. Nederlanders zijn daar ook geweest, al dus het evaluatierapport van die operatie.
Het enige punt is dat de regering steeds gezegd heeft, ze doen dat alleen in het gebied waar ISAF zit. En ze doen dat niet in het gebied waar de Amerikanen bezig zijn met oorlogvoering. En wij hebben nu bewijsmateriaal dat aangeeft dat ze wel degelijk ook in dat andere gebied geopereerd hebben.
Een ander document van Argos is deze sheet, waarin commando's worden voorbereid op de komst van Frank. En dat was toenmalig defensieminister Frank de Graven. Ze werden voorbereid op wat ze wel en niet mochten zeggen. Over de regelingen met de Amerikanen moest gezwegen worden.
De redactie van Argos heeft duizenden foto's in het bezit en die kunnen niet getoond worden, want er staan allemaal Nederlandse militairen op en die zijn uiteraard herkenbaar. Het is wel duidelijk, want wij hebben die foto's wel gezien, dat de Nederlandse commando's ver buiten Kabul opereren.
Alle direct betrokkenen zijn gehoord door de defensietop. Iedereen ontkent dat de commando's buiten Kabul betrokken waren bij operaties. Het ministerie van Defensie heeft de documenten en foto's niet gezien.
Laat mij die documenten zien, want dat maakt het voor mij ook iets gemakkelijker om de Kamer te informeren, want ook de Kamer heeft mij gevraagd te reageren op wat vermoedelijk een kanaar is.
De Tweede Kamer wil opheldering, want als de Special Forces buiten hun mandaat om hebben geopereerd, is het parlement verkeerd geïnformeerd.
Minister van Middelkoop heeft nog geen van onze bewijzen gezien en toch roept hij meteen al dat het om een kanaar gaat. Hij lijkt geïnspireerd door het motto aanval is de beste verdediging. Iets later kwalificeert hij onze berichtgeving zelfs als ufo-journalistiek. De minister probeert de onwelgevallige bevindingen van tafel te vegen en dient een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. Die klacht wordt door de Raad volledig ongegrond verklaard. Ons verhaal is stevig onderbouwd en het ministerie heeft ook voldoende kans gekregen op een weerwoord. In 2006 begint Nederland een nieuwe militaire missie in Afghanistan. Dit keer in de provincie Uruzgan. Het heet een wederopbouwmissie, maar in werkelijkheid wordt er hevig gevochten. 24 Nederlandse militairen komen om het leven. Als klokkenluidersite WikiLeaks meer dan 70.000 documenten van het Amerikaanse leger publiceert over de oorlog in Afghanistan, ontdekken we in die enorme berg een Amerikaans verslag van een gevecht. Een gevecht dat Nederlandse militairen hebben geleverd in het district Dehrawood.
uit een rapportage van Combined Joint Task Force 82. Afghanistan. Regionaal Commando Zuid. 1 oktober 2007. Rapport N992. Om 12.35 uur rapporteert Task Force Uruzgan dat 12 gewapende opstandelingen het gebied bij Agar in het district Dairawood binnendringen. Een onbemand Predator-verkenningsvliegtuig, uitgerust met Hellfire-raketten, wordt ingezet. 12.59 uur. Geen Battle Damage Assessment. Het incident eindigt om 13.09 uur. 13.31 uur. Heropening van het incident. Om 14.01 uur rapporteert Task Force Uruzgan dat een onbekend aantal opstandelingen probeert een groep militairen te omsingelen. De militairen beantwoorden het vuur. Battle Damage Assessment, 30 vijandelijke strijders gedood. 16.05 uur. Het Predator-verkenningsvliegtuig vliegt boven het strijdtoneel. Battle Damage Assessment is nu 30 tot 40 gedode vijandelijke strijders. Indirect artillerievuur met 21 hoogexplosieve 155 mm granaten van Panzerhaubitzen. 17.49 uur. De militairen hebben zich gehergroepeerd. Actuele Battle Damage Assessment, 60 gedode vijandelijke strijders. Het incident eindigt om 18.38 uur.
Het gevecht duurt meer dan 6 uur. De Nederlandse krijgsmacht vuurt 21 zeer zware granaten af. 60 vijandelijke strijders worden gedood. Het ministerie van Defensie rapporteert over dit gevecht in een weekoverzicht.
Uit periodiek overzicht ministerie van Defensie 4 oktober 2007. De afgelopen tijdverslagperiode zijn diverse vuurcontacten geweest rond Chora, Dairawood en in de omgeving van Puntjak. Bij deze vuurcontacten is ondersteuning geleverd door de Panzerhaubitzer, F-16's en Apache gevechtshelikopters. Bij deze vuurcontacten zijn mogelijk slachtoffers gevallen aan de zijde van de Opposing Militant Forces.
Vuurcontact noemt Defensie de zware granaatbeschieting. En de 60 doden worden omgedoopt tot mogelijk slachtoffers. En dit is niet het enige geweldincident dat stil wordt gehouden.
Het ministerie van Defensie heeft een ernstig schietincident in Afghanistan verzwegen voor de Tweede Kamer. En niet zomaar een incident. Het gaat om de executie van zeker 11 ontsnapte gevangenen. Uitgevoerd door een Afghaanse veiligheidsdienst in augustus 2002. Nederlandse commando's wisten daarvan. Ze maakten foto's van door het hoofd geschoten lichamen na de executie. Nou, dit hele verhaal blijkt uit speurwerk van het Radio 1-programma Argos. De Tweede Kamer wil er nu meer van weten. En ik moet u even waarschuwen. In de volgende reportage zitten wat nare beelden.
RTL Nieuws van 3 oktober 2009. Op die dag hadden we bericht over een onderzoek naar een oorlogsmisdaad in het Nederlandse verantwoordelijkheidsgebied in Afghanistan. Een onderzoek waaraan we meer dan een jaar hadden gewerkt. We hebben de beschikking gekregen over foto's, gemaakt door Nederlandse militairen. Daarop zijn 11 dode mannen te zien. We leggen de foto's voor aan een team van forensisch experts.
Dat is 9.
Nee, hou die apart. Dat is 10. Ja.
Dat is 10.
Deze met hoedje, ja. Die hebben we nog gezien.
10.
Dat is 10.
En is dat 11?
Steun voor de hypothese dat we 11 slachtoffers hebben.
Maar ook opvalt dat we geen wapens bij hun zien of zoiets. Hè? Mm-hmm.
Kijk, in de volksmond heet dat een liquidatie dan.
Ja.
Of zekerstelling dat iemand dood is. Want mogelijk is hij al overleden, was hij al overleden of zwaar gewond. Dat heet moord.
Forensisch expert Richard Eikelenboom verwoordt de conclusie.
We hebben 11 slachtoffers kunnen waarnemen. Op grond van de foto's die zijn aangeleverd is het steun voor de hypothese dat een aantal van de slachtoffers die op de foto's te zien zijn door het hoofd zijn geschoten.
Een van de foto's is een close-up van het hoofd van een van de slachtoffers.
Door de hoge kracht van de kogel ontstaan hele kleine bloedspatten. Nou, die komen op de vloer terecht, maar die verdwijnen in het poelpatroon wat daarna ontstaat. Maar wat we dus wel zien is dat hier waarschijnlijk dat bloed uit het hoofd is gekomen. Maar met zoveel kracht dat het ook weer terug is gestuurd op het gezicht van het slachtoffer.
En wat betekent dat?
Nou, dat betekent dat het slachtoffer met zijn hoofd heel dicht bij de vloer heeft gezeten op het moment dat hij werd geschoten.
Dat betekent dat dit slachtoffer niet rechtop stond toen hij door het hoofd geschoten werd?
Ja. Klopt. De technische bevinding op de foto ondersteunt de hypothese dat deze man geëxecuteerd is. Ja.
Mee eens?
Ja, absoluut, absoluut. Ik bedoel, duidelijker dan dit kun je het niet krijgen.
Al bij het begin van ons onderzoek hebben we het ministerie om alle beschikbare stukken gevraagd middels een WOP-verzoek. De normale termijn is 2 maanden. Wij moeten 5 maanden wachten op de eerste stukken. Dat is het moment waarop we ontdekken dat de geëxecuteerde mannen uit de gevangenis zijn ontsnapt. Een gevangenis van de Afghaanse Veiligheidsdienst NDS. Bij de stukken zit een rapportage van een Nederlandse majoor die gealarmeerd werd en op de plaats van de executie is gaan kijken.
9:14, lokale tijd. Ik stuit op het eerste lijk. Vent op de rug, schoten in armen en benen. Schotwond in hoofd. Hersenpan open. Hersenen all over. 9:15, lokale tijd. Ik stuit op het tweede lijk. Vent op de rug. Schoten in armen en benen. Schotwond in hoofd. 9:20, lokale tijd. Ik stuit op een groep van 9 lijken. 1 lijk compleet vermorzeld door RPG-7-inslag. 8 lijken op een rij naast elkaar, met allen zuivere schotwonden in hoofd. Er waren geen wapens, schoenen en uitrusting op de personen.
De majoor concludeert:
er heeft een kleinkaliber vuurgevecht plaatsgevonden tussen de groep omsingelde terroristen en de politie. De politie jaagt 3 RPG-7-raketten de groep in, waarbij een terrorist wordt gedood. 10 terroristen geven zich over. De groep wordt opgelijnd. De executie begint op links. 2 terroristen zetten het op een lopen, worden neergeschoten en vervolgens ook in het hoofd geschoten.
De Tweede Kamer is verontwaardigd. We wisten van niks, zeggen Jan Marijnissen van de SP en Mariko Peters van GroenLinks.
Hiervan is nooit melding gedaan aan de Kamer.
Dat betekent dus dat zowel de volksvertegenwoordiging als de Nederlandse burger, ja, voor een deel onwetend wordt gehouden, ook als het gaat over dit soort massaslachtingen.
Ton Heerts, we hoorden hem straks ook al, is inmiddels justitiewoordvoerder van de PvdA, die op dat moment in de regering zit. Ook hij is niet te spreken over het feit dat de Kamer niet werd ingelicht.
Laat ik daar helder over zijn. Als ik deze stukken zo zie, dan had dat natuurlijk de Kamer gemeld moeten worden. Het was een zware missie. Nederland heeft een zware verantwoordelijkheid in Afghanistan. En de Kamer als controlerend orgaan van de regering moet daar natuurlijk van op de hoogte worden gebracht.
Tussen de stukken die Argos in bezit krijgt, zit een notitie die waarnemend chef defensiestaf luitenant-generaal Jo Godderij al enkele dagen na het incident aan de minister van Defensie, Ben Korthals, heeft gestuurd.
Een betrokkenheid van Nederland is in de berichten in de media tot heden niet ter sprake gekomen. Directie Voorlichting stelt daarom voor vooralsnog een passieve woordvoeringslijn te hanteren.
Een passieve woordvoeringslijn is dat je houdt je mond erover, tenzij je er direct naar wordt gevraagd.
De eerste stukken, die we 3 maanden te laat krijgen van het ministerie, zijn verre van compleet. We gaan in bezwaar en krijgen, weer maanden later, een aanvullend pak papier. Maar daarin zijn de namen van 2 hoge Afghaanse generaals... die bij de executie aanwezig waren, weggelakt. Als argument noemt Defensie de privacy van die 2 generaals. We spannen een kort geding aan. En tegelijk eist ook de Tweede Kamer opheldering over die 2 generaals. De politieke druk wordt zo groot dat de minister uiteindelijk besluit om de 2 namen vrij te geven. Bij 1 van de 2 gaat het om een generaal van de NDS. Dit leidt tot ongerustheid in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld bij D66-fractieleider Alexander Pechtold.
Je ziet dat de NDS, dat is een soort veiligheidsdienst in Afghanistan, waar we als Nederland en ISAF als geheel al jaren mee samenwerken, dat die dus op die dag kennelijk ook aanwezig zijn wanneer deze mensen omkomen, geëxecuteerd worden. Dat op datzelfde moment zelfs zo'n generaal van die NDS blijkt uit de stukken die jullie me laten zien aanwezig is. Die rol van die NDS is zeer twijfelachtig als je nu naar de stukken kijkt. De gevangenen zaten daar, ontsnappen, wat natuurlijk heel opmerkelijk is. Worden kennelijk na een tijdje al weer aangehouden. En eindigen bijna allemaal met een wond in het hoofd op 1 plek. Ja, en dan is er nog een generaal van die NDS bij aanwezig. Wat me verbaast is dat 7 jaar na dato nog niet heeft geleid tot eens wat vraagtekens over die NDS.
De zorgen van Alexander Pechtold worden gedeeld door andere Kamerleden. Onder wie Mariko Peters van GroenLinks.
De NDS die kennen Kamerleden goed, want die figureert in alle Kamerstukken als de instantie waaraan Nederland ook nu zijn Afghaanse gevangenen aan overdraagt. Ik heb me altijd zorgen gemaakt over de praktijken die de NDS hanteert. Ik had gehoord over martelingen of verkeerde detentieomstandigheden. Maar hier zie ik toch wel stukken liggen die erg in de richting wijzen dat ze zelfs niet schromen om met standrechtelijke executies iets te maken te hebben. En dat vind ik buitengewoon zorgelijk, dat dat dezelfde instantie is waaraan wij nu nog gevangenen overdragen.
En dit was dus al bekend bij Defensie in 2002...
Dit is echt heel erg, want Defensie en Buitenlandse Zaken hebben zelf voorgesteld, ook toen de Kamer daar meermalen naar vroeg, wat moeten wij met gevangenen doen, om gevangenen maar aan de NDS over te dragen. Terwijl ze toen wisten, kennelijk, zoals ik nu opmaak uit deze documenten, dat de NDS een instantie is die verdacht moet worden van betrokkenheid bij standrechtelijke executies.
Uit de foto's, getuigenissen en rapporten die we over deze moordpartij verzamelen blijkt dat Nederlandse militairen van het Korps Commandotroepen betrokken zijn geweest bij de klopjacht op de ontsnapte gevangenen. Ook daarover wil de Tweede Kamer opheldering.
De vraag is natuurlijk, op welk tijdstip werden ze gealarmeerd? Wanneer waren ze ter plaatse? En wat is hun rol geweest?
Maar het ministerie van Defensie weigert inzage te geven in de rapportages van die commando's. Operaties van commando's behoren tot de meest geheime operaties van de krijgsmacht, waarover hoogst zelden informatie wordt verstrekt. En dan blijkt ook nog dat er materiaal is kwijtgeraakt bij Defensie.
Wat me buitengewoon opvalt is dat allerlei materiaal wat er bij hoort, zoals foto's, dat die dan toevallig inmiddels zoek zijn geraakt. Dat is tenminste opmerkelijk. Dat vind ik wel erg toevallig dat zeg maar hier weer dingen zoek zijn geraakt.
Ja, dat doet denken aan de filmrolletjes van Srebrenica. Daar is lang over gespeculeerd wat daarmee gebeurd was.
Ja, en dat was een greep uit het archief van Argos. De rode draad is duidelijk. Het lukt Defensie maar steeds niet om eerlijk en open te zijn. En de term "we hanteren een passieve woordvoeringslijn" die laten we sindsdien af en toe ook gekscherend wel eens op de redactie schallen. Hier aan tafel hebben meegeluisterd oud-minister van Defensie Hans Hille, SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut en oud-D66-Kamerlid Bert Bakker. Ja, meneer Hille, heeft u dat zinnetje ook wel eens voorbij horen komen in uw tijd als minister? We hanteren een passieve woordvoeringslijn.
Nee. Ik ben zelf ook oud-voorlichter.
Ja. Dus heeft u nooit geadviseerd?
Nee, maar zo ging je niet met elkaar om.
Passieve woordvoeringslijn hanteren.
Zo ging je niet met elkaar om. Nee, en wat ik wel hoorde was het fotorolletje. Omdat ze op Defensie natuurlijk de uitdrukking hebben, als iets kwijt is, dat ligt vast bij het fotorolletje. Dus die dingen komen wel terug. Maar het belangrijkste wat ik uit uw hele samenvatting hoor, dat is de onmogelijkheid, de combinatie democratie en oorlogsgeweld. Oorlogsgeweld is verschrikkelijk. En in de oorlog gebeuren dingen die waarvan je afgaat hoe mensen elkaar dat kunnen aandoen. En als wij als land betrokken zijn bij oorlogshandelingen, dan maken wij daar deel van uit. Dat doen we om bijvoorbeeld omdat er ergens orde moet worden hersteld. Maar dat kan ook zijn omdat onze bondgenoten roepen en we in een bondgenootschap zitten. Maar oorlog is verschrikkelijk.
Maar waarom gaat dat ten koste van, of kan dat niet samen met democratie?
Omdat de democratie, uiteindelijk, als de uitkomst van democratie moet, als het goed is, fatsoen zijn. Waar verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen en waar dingen in het openbaar met elkaar moeten worden besproken. En wat er in de oorlog gebeurt en wat in de democratie gebeurt zijn twee volstrekt verschillende processen. En waar je als Defensie mee te maken hebt, dat als je de oorlog ingestuurd wordt, dan, en de Tweede Kamer gaat die controleren, laten we zeggen per dag of per week of per maand, dan zal de Tweede Kamer al gauw vinden dat bepaalde dingen anders moeten dan eerst was afgesproken of wat we de eerste andere indruk had. Als je nou weet dat in Afghanistan bijvoorbeeld 50 nationaliteiten meededen aan onze kant, om het zo te zeggen. Amerika de grootste, maar 50 nationaliteiten. En al die 50 hadden, zoals het heet, rode kaarten. Dus die hadden alle 50 eigen gebruiksaanwijzingen van wat mocht, mensen mochten en niet mochten. En als je op moet treden tegen een vijand en je bent voornamelijk bezig met het ondervragen van je eigen mensen of het nog wel mag of niet mag, dan gaat het niet meer om spreken, dan wordt het steeds moeilijker. En als er dan incidenten plaatsvinden, dan krijgt zo'n organisatie eerder de neiging om daar op een of andere manier mee te weerschaften.
Kun je niet effectief oorlog voeren dan, eigenlijk?
Nauwelijks. Nee, ik zal een ander voorbeeld geven waar ik als minister.
Ik wil heel even een reactie van Sadet Karabulut, want dat vind ik wel interessant. Meneer Hille zegt eigenlijk, democratie De regels in de democratie moet je eigenlijk even terzijde schuiven om goed oorlog te kunnen voeren en je taken te kunnen doen die je moet doen tijdens zo'n operatie.
Ja, als je dat doet, dan kunnen we net zo goed onze democratie, denk ik, afschaffen. Wat de heer Hille eigenlijk zegt, en dat vind ik wel interessant, want dat sluit wel aan bij mijn ervaring, is dat er heel veel geheim oorlog wordt gevoerd. En dat sluit ook aan bij het hele incident Hawija. Het sluit aan bij de voorbeelden die voorbij kwamen vanuit het verleden, namelijk dat enerzijds Defensie heel erg let op dat beeld. Dus over de goede zaken, precieze bombardementen, wordt wel geïnformeerd en naar de buiten toegetreden. Maar over het feit dat er burgerslachtoffers of mogelijk burgerslachtoffers vallen, wordt niet geïnformeerd. Het sluit volgens mij ook aan bij dat wij als volksvertegenwoordiging eigenlijk altijd achter de feiten aanlopen. In het geval van Hawija is er gevraagd naar burgerslachtoffer, niet één keer, maar 4,5 jaar lang. En is eigenlijk nooit die bevestiging gekomen totdat de media, en dat bleek ook wel uit jullie rapportage, daarover melden. En het verbijsterende is dat politiek gezien inderdaad, om deze missies en deze wijze van oorlogsvoering, denk ik, te kunnen verkopen, dat eigenlijk iedere keer wordt verdoezeld. Want wat was de reactie van minister-president Rutte na het debat? Echt verbijsterend over de 70 slachtoffers. Hij noemde dat een gerucht en geen relevant getal. Laat dat eens tot je doordringen. En ik heb meerdere voorbeelden, of het nou gaat om de non-lethal assistance aan Syrische rebellengroepen, dat bleken jihadistische groepen ook te zijn, of dat het nu gaat inderdaad om de gevallen kroon in Afghanistan, waar we nog steeds zitten. Dat zijn dan geheime operaties. En wanneer ik voorstellen doe en vraag onze informatiepositie te verbeteren, dan krijg ik gewoon nul op het rekest. Dus met andere woorden, er is geheime oorlogsvoering, maar als wij toestaan, als Kamer om te beginnen, maar ook als bevolking, dat met cruciale zaken zoals oorlog en vrede, waar het inderdaad gaat om mensenlevens vanuit burgers, maar ook onze militairen, ja, dan kunnen we beter onze democratie opdoeken. Zou ik niet doen.
Maar mag ik u eens een vraag stellen en een dilemma voorleggen?
Ik wil heel even.
Ja, ik wil echt een dilemma voorleggen.
Heel kort, want dit
is,
even naar meneer
Bakker. Zo makkelijk en zo schoon. Zo werkt het in de praktijk niet. U bent in Afghanistan. U bent kapitein van een eenheid en u moet ergens heen. En u komt een Amerikaanse militair tegen die u zegt, pas op uw weg waar u gaat liggen een paar bermbommen. En ik weet precies waar ze liggen. En u weet dat als die Amerikaan die kennis, die wetenschap heeft gekregen door bijvoorbeeld martelen, dat u die niet mag horen. Maar u bent ook verantwoordelijk voor het welzijn van uw militair en u moet naar het andere doel toe. Wat doet u dan? Vraagt u toch waar die bermbommen liggen? Of zegt u, dat wil ik niet weten, ik ga op goed geluk af? En dan komen er een paar militairen om van uw eenheid. Wat is uw dilemma?
Nou, kijk, deze situatie moet je natuurlijk zien te voorkomen. En mijn punt is.
Mijn punt is:
op het moment dat je zegt, wij gaan een opbouwmissie doen. Dan moet het een opbouwmissie zijn. En dan moet je niet de mogelijk gevaarlijke risico's en die kanten van de oorlogsvoering verdoezelen.
Nee, maar dit is schone handenwerk.
Nee, absoluut niet. En op het moment dat je zegt, er zijn risico's verbonden voor onze militairen, de operationele veiligheid, voor het vrijgeven van de gegevens over burgerslachtoffers, dan moet je niet tegelijkertijd aan de Kamer zeggen, wij informeren u over burgerslachtoffers. En vervolgens, wanneer de Kamer daarna vraagt, mag je geen leugens vertellen en die 4,5 jaar lang volhouden. Dus met andere woorden, er is een informatieplicht richting de Tweede Kamer. Daaraan moet gewoon voldaan worden. Over de risico's moet eerlijk gecommuniceerd worden. En mogelijk betekent dat inderdaad dat een kleiner deel van de Kamer instemt en of dat het draagvlak afneemt. Maar die keuzes moeten wij in een democratie transparant kunnen maken.
Bert Bakker, hoe verklaart u eigenlijk dat, ja, dat het ministerie, even los van of het nou terecht is of niet, maar waarom het ministerie van Defensie in dit soort gevallen toch de neiging heeft om de luiken te sluiten? Heeft dat te maken met wat Hille zegt?
Ja,
het kan niet samen met democratische regels?
Nou, kan niet samen, daar mag je dus niet in berusten, vind ik.
Precies.
Maar ik begrijp heel goed de spanning die Hille ziet. En die is er natuurlijk ook. Oorlog is gruwelijk. Hè? En het voorbeeld van de bermbommen en de Amerikaan die het door martelen die kennis heeft verkregen, heeft zich ook in Srebrenica voorgedaan. Waar wij heel bewust geen inlichtingencapaciteit hadden meegenomen. En ook inlichtingen die er wel waren over wat er in de bergen rondom Srebrenica gebeurde, niet wilden hebben, want wij waren immers neutraal. Ja. Wij stonden neutraal tegenover de scheidende partijen. Nou, dan was op dat moment was dat echt naïviteit. En daarvan is later ook gezegd, hoe kun je zo naïef zijn? Dus natuurlijk moet je, wanneer je daar bent... En die politieke afweging wordt op een goed moment gemaakt... omdat je dat van belang vindt voor je buitenlandse beleid... en voor de veiligheid in de wereld of van Nederland, noem maar op... Dan word je ook onderdeel van allerlei gruwelijkheden. En zeker als het gaat om special forces... kun je die niet altijd meteen delen.
Mm-hmm.
In sommige gevallen misschien wel helemaal niet delen. Maar je moet altijd zoeken naar een verantwoording... desnoods achteraf, richting Tweede Kamer. Er zijn ook afspraken over gemaakt, 20 jaar geleden... tussen de Kamer en destijds minister Frank de Graven. Maar het is ontzettend lastig om er in de praktijk invulling aan te geven. En daarom is de figuur van de minister zo belangrijk. Want de minister hoort aan de ene kant van alles op de hoogte te worden gesteld... en moet aan de andere kant verantwoording afleggen naar de Tweede Kamer. En ik vind wel dat de Tweede Kamer een beetje begrip moet hebben... voor die spanning die er is.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk sturen we als Nederlandse bevolking... via onze democratie en onze democratische afwegingen... mannen en vrouwen naar een gevaarlijk gebied... en daar hoort behoorlijk verantwoording over te worden afgelegd.
Meneer Hille, geldt die neiging om toch niet altijd alles te vertellen... aan de Tweede Kamer, niet ook in andere gevallen? Want ik las nog even ter voorbereiding op dit gesprek wat artikelen terug... en stuitte ik onder andere op de kwestie van Jacques H., de defensiemedewerker... die vorig jaar werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf... omdat hij steekpenningen had aangenomen van... autobedrijven in ruil voor vertrouwelijke informatie... over defensieplannen voor de aankoop van die auto's. U wilde eigenlijk daarvan zelfs geen aangifte doen... bij het Openbaar Ministerie, als ik het goed heb begrepen... om uw eigen ministerie van Defensie niet te schaden. En u zei daarover tegen NRC... correct me if I'm wrong... als ik alle details over zulke zaken aan de Kamer zou melden... dan zou ik geen tijd meer overhouden om een krijgsmacht te runnen... Is dat de manier dan waarom
het U gaat nou een heleboel bij elkaar gooien. Dit gaat niet over de oorlogsmisdaad. U gaat een heleboel bij elkaar gooien... Ja. Waar het in het geval van deze meneer om ging.
Mm-hmm.
Dat aangifte doen, ik heb gezegd, de minister... dat heb ik er ook bij gezet, de minister... Ja. Legt verantwoording af aan de Kamer en niet aan de politie. En op het moment dat er door de Kamer... Een bepaald iets, het was in dit geval bij die auto's... Mm-hmm. Iets bekend worden gemaakt, staat die ambtenaar... onder druk van de publiciteit van de Tweede Kamer, niet van de politie. En dan antwoord ik aan de Tweede Kamer... en dan ga ik niet eerst naar de politie rennen... dan ga ik eerst onderzoeken... en dan ga ik aan de Tweede Kamer laten horen wat er gebeurd is. En zo is het ook gegaan. En dat vervolgens dat weer gebruikt wordt... alsof ik geen aangifte wil doen, daar ben ik niet voor.
En de Tweede Kamer die u liever niet wilde inlichten... want ja, dan kun je de krijgsmacht niet
de Tweede Kamer, nee, vervolgens geen vraag... waarom heeft u dat niet zelf gezegd? En toen zeg ik, ja, luister eens, er gebeuren in het krijgsmacht elke dag wel incidenten. Ik kan toch moeilijk elke incident meteen aan jullie doorgeven. We proberen die problemen eerst zelf op te lossen.
Ja, maar daarna kun je het toch melden?
Weet u, de krijgsmacht is een heel curieus ministerie. Het is namelijk een complete organisatie met in mijn tijd nog 60, 70.000 man. Alle andere ministeries zijn kleine organisaties die het land runnen. Als er een leraar in de fout gaat... dan wordt de minister van Onderwijs wel eens tot de orde geroepen... maar het probleem zit bij het bevoegd gezag van die school. Elke soldaat die dronken in transit... zijn vragen aan de minister van Defensie. Je kan geen organisatie met 60.000 man runnen zonder incidenten... en zeker niet als je in een organisatie zit... waar ook geweld wordt gebruikt.
Mm-hmm.
En als het dan democratie is... we gooien alles op straat... dan kan je net zo goed op tent sluiten. Ja, democratie is... Democratie is een goede controle over het weer. En ik berust daar niet in. Ik ben een democraat voluit. Ik ben in de Tweede Kamer geweest. Ik ben minister geweest. En ik leg ook vandaag verantwoordelijkheid af. Maar dat verantwoordelijkheid afleggen doe je op bepaalde momenten. En bijvoorbeeld als wij deelnemen aan een vredesoperatie... zou ik ervoor willen pleiten om een opronding achteraf te doen. Maar niet van incident tot incident te gaan. Ja. Want dan krijg je het voortdurend bijsturen door de Tweede Kamer. En dan krijg je ook naar je bondgenoten een onmogelijke positie.
Een opronding achteraf, noemt u dat?
Ja, of dat je aan het eind van de missie... dat je dan kunt zeggen, wat hebben wij gedaan?
Nou ja, okay. Het gebruik is dat de Kamer, geloof ik, ieder half jaar... een update krijgt van de ontwikkelingen. En dat er na afloop goed wordt geëvalueerd. En daar horen al dit soort dingen aan de orde te komen. Inclusief de vraag, kunnen we nog meer melden... wat we op het moment zelf niet konden melden? Ja. Zoals slachtoffers, zoals speciale operaties, commando's... die werden ingezet, enzovoort. Die vraag moet altijd op een goed moment beantwoord worden... en daar hoort de Tweede Kamer op te letten.
Zadet Karaboel, nou, goed idee. Dus de minister zijn gang laten gaan en dan achteraf... een verantwoording krijgen?
Nee, ik wil gewoon mijn controlerende taak kunnen uitvoeren... als volksvertegenwoordiger. En dat begint al bij het begin. Namelijk, wat voor missie is het? En welke risico's loop je daarbij? Maar als ik even mijn verhaal mag afmaken... het frappeert mij, want...
vind toch wel dat de heer Hille met een beetje minachting spreekt over onze democratie. Het frappeert mij, want als ik met militairen spreek, die zijn heel erg open. Die zijn net zo gefrustreerd over dat die openheid er niet is. Twee, als het gaat over informatievoorziening achteraf, de ervaring is dat kader van de graven, waarin wij achteraf geïnformeerd zouden kunnen worden over geheime operaties en of andere zaken.
Is dat al artikel 100 procedure?
Nee.
Dat is meer.
Dat is 19 jaar later zitten wij nog steeds in Afghanistan. Ik heb zaken in de krant gelezen. Ik heb er vragen over gesteld. Ik heb voorstellen gedaan om ons vertrouwelijk te informeren. Niks krijgen we helemaal los. En in het geval van Hawija wordt op dit moment gewoon geprobeerd de verantwoordelijkheid te ontlopen. Geen eerlijke politiek bedreven. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij als Kamer nader onderzoek hiernaar doen.
Bert Bakker, wat is de oplossing?
Nou,
hoe krijg je meer openheid?
De oplossing is dat... Kijk, je moet constateren dat lessen die geleerd worden, en dat doen we elke keer, hè, elke 10 jaar zijn er weer incidenten, en dan leren we met z'n allen braaf lessen. Maar ja, dan komen er andere mensen, komen er andere ministers, andere Kamerleden enzovoort. Dus geleerde lessen worden nog wel eens vergeten. En dat blijkt ook maar weer in dit geval. Dus ik denk dat de Kamer er op zichzelf heel goed aan doet om hier nog eens een groot punt van te maken en te zeggen van hoe gaan we daar nou in de toekomst weer mee om, in de hoop dat het daarna weer geruime tijd goed gaat. Want ook de krijgsmacht mag geen dingen binnenhouden, dat gebeurt ook hè, af en toe, omdat men opziet tegen die... men wil de minister niet in verlegenheid brengen, of men ziet op tegen de publieke discussie enzovoort. Maar ja, dat is niet de spanning met de democratie. Dat is onderdeel van de democratie. En dat hoort erbij.
Gaat de Tweede Kamer er nog mee verder?
Wij hebben voorgesteld een parlementaire ondervraging te doen. En het is natuurlijk cruciaal te weten waar zit dat in. Het zit in ieder geval niet in de uitvoering. Zit het in de ambtelijke defensietop, et cetera, et cetera. Daar komt dinsdag in stemming. Wat mij betreft komt er een parlementair onderzoek. Want het is belangrijk de waarheid te weten. Lessen trekken, maar vervolgens ook te voorkomen dat wij nog een keer worden voorgelogen. En het allerbelangrijkste is dat die burgerslachtoffers, die hebben natuurlijk ook recht op de waarheid, net zoals de volksvertegenwoordiging en het Nederlands publiek.
En gaat u dat volgen, meneer Hille?
Ja, er komt een meerderheid uit. En de kans dat het onderzoek er zo komt, zoals mevrouw vraagt, denk ik dat het niet zo zal zijn. En dat is ook de uitkomst van een democratie. Ik ben zeer voor democratie de hele tijd. Ik ben ook voor goed toezicht. Maar je moet niet op het moment dat je mensen militair met een ongelooflijk lastige opdracht het veld instuurt, niet verwachten vanuit de democratie dat tegelijkertijd een open lucht iets is
dat is nooit, en het is toch echt frappant dat wij keer op keer op keer pas geïnformeerd worden als de pers feiten onthult. Dat kan niet.
Ongetwijfeld meer over horen.
Wie, dat sowieso.
Wie weet horen we er wel binnenkort meer over in dit programma. Wie zal het zeggen? Mag ik u hartelijk danken voor uw actieve woordvoeringslijn. SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut, oud-minister van Defensie Hans Hille en oud-Tweede Kamerlid voor D66 Bert Bakker. Dank.